Een hele goede avond. We gaan even een aantal minuten later beginnen, want we hebben een probleem met de audio-opname die op dit moment niet functioneert. Dus ik wil niet al te lang uit laten lopen. Maar als we dat binnen enkele minuten kunnen oplossen, dan is het wel prettig dat we het ook terug kunnen luisteren. Dus ik wil 5 minuten later starten, zodat we even de kans geven om de technische problemen te verhelpen. Ja? Wederom een goede avond. Ik wil hierbij eerst even melden dat we dus daadwerkelijk geen audio-opname hebben. Dus we moeten het zonder doen. Het wordt wel live uitgezonden, wordt mij inderdaad ingefluisterd. Maar we hebben alleen geen opname. Dus dat is eerst de mededeling. Bij deze de vergadering geopend. Iedereen een heel warm welkom voor zijn en haar aanwezigheid. Dan gaan we naar punt 2, het vaststellen van de agenda. Iemand iets voor het vaststellen van de agenda? Eerst het woord geven aan de heer Van Achtmaal.
Graag, dank u voorzitter. Graag wil ik melding maken van persoonlijke betrokkenheid bij agenda punt 6. En zal dus niet deelnemen aan de discussie over dit onderwerp. Dank u.
Duidelijk, dank u wel. De heer Knop.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, om dezelfde reden zal ik mij niet voeren in de discussie bij agenda punt 6.
Duidelijk, bij deze genoteerd. Mevrouw Bazelier.
Yes, ben in beeld. Ik sluit me bij de heren aan. Dus ik was toch al niet van plan om wat te zeggen, maar bij deze. Yes.
Mevrouw Bazelier, bedankt. Nog iemand anders die iets over het vaststellen van de agenda wil zeggen? Oké. Okay. Is de agenda vastgesteld, gaan we naar punt 3. Het spreekrecht burgers. Heeft zich 1 burger aangemeld, de heer Robert van Boogaard. Ik wil graag inspreken over de bezuinigingen op WMO-voorzieningen door thuiszorgorganisaties. De heer Boogaard, heeft u voor mij ongeveer 5 minuten spreektijd?
Mooi, goedenavond. Ik wil graag uw aandacht vragen over de bezuiniging en niet zozeer door de gemeente, maar door de bezuinigingen die thuiszorgorganisatie West-Brabant op zijn cliënten doorvoert, omdat ze niet met het budget rond kunnen komen. Dit gaat hulp eraf. Ze doen niet wat het tafelgesprek is aangenomen. Als ze wel zo komen, dan halen ze als je de was wil doen, dan gaat strijken er weer af. Dus we zijn een beetje aan het zoemelen met de middelen die eigenlijk voorhanden zijn. En dat gaat ten koste van het schoonhouden van het huis, waar de WMO voor bedoeld is. En we zijn wel in conclaaf, maar ze halen dan 1 week van de grote vakantie eraf. Dus dan zitten ze 2 weken zonder hulp. Dat is dankzij de WMO en de gemeente wel weer teruggedraaid. Maar we blijven met het probleem zitten dat hun zeggen, we moeten bezuinigen van de gemeente. Terwijl dat niet zo is, zover ik het weet. Maar dat hun niet toekomen met het budget. Het is ook onduidelijk wat er wel schoongemaakt moet worden. Mijn schoonouders koken zelf niet, dat doen mijn schoonzus. Dus dan hoort de keuken niet altijd schoongemaakt te worden. Binnenkant van de ijskast is schelden, dat hoort er niet meer bij. En alles wat op het lijst staat waar ze niet aan toekomen, moet je een cheque voor inkopen. Nou, volgens mij is dat niet de bedoeling. Dat is voor andere dingen. Dus dat is wel het probleem. Dus het tafelgesprek houden ze zich gewoon niet aan. Dat is eigenlijk in het kort.
Duidelijk, bedankt. Iemand daarop reageren? De heer Van Aken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Van der Boogaard. In hoeverre heeft u contact gehad met de thuiszorgorganisatie? En heeft u ook contact gezocht met de gemeente? Wat kwam daaruit? Kunt u daar iets meer over toelichten?
Van de gemeente uit alle hulp, uit de WMO. We hebben ook e-mails gestuurd. Ook dat ze het gewoon moeten doen, omdat de WMO en tafelgesprek gewoon duidelijk is. Alleen waarschijnlijk bij hun niet. Ik heb daar ook gesprekken gevoerd, ook per e-mail, telefonisch. En daar is eigenlijk uitgekomen dat ik beter van de WMO op de hoogte ben zijn dan hun. Alleen het is van hogerhand bestuurlijk besloten om dit soort dingen door te voeren. Dus ja, het is jammer. Maar als dit alleen bij deze cliënt gebeurt, dan vraag ik me af wat de rest doet.
Mevrouw Baselier.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil eigenlijk aan de inspreker vragen of dat u dus zijn klacht ook bij het meldpunt ofwel bij mij die daarvoor is weggelegd heeft. Buiten dan alleen bij de gemeente zijn beklag te doen. En ook de wet en regelgeving die hier op van toepassing is ook gewoon duidelijk is.
Nou, het enige waar we zijn bij de gemeente geweest, het is wel van de gemeente uit WMO dat we een aanvraag hebben gedaan om door de GGD het huis te laten zien. En daarom konden ze pas door een derde, zeg maar, echt wat ondernemen, denk ik. Voor de rest week, ja, het is dezelfde vraag. We zijn in contact met WMO, met de gemeente. En dat verloopt gewoon goed en soepel. Het legt het alleen bij de thuiszorg West-Brabant waar het de kneep ligt.
Ja, ik denk dat het dan toch bij de thuiszorg moet zijn, want daar ontstaat het probleem. En daar moet zelfs mee in gesprek moeten, altijd niet met een derde erbij. En nou ja, zover ik begrepen heb, heeft mee daar een aparte afdeling voor. Als het niet zo is, dan word ik graag verbeterd door de wethouder. Maar in ieder geval, die helpen mensen om uit de problemen te komen. Dus ik denk dat u misschien, ja, ik vind het een beetje afschuiven, want het is heel vervelend, maar ik denk toch dat u daar moet zijn.
Ja, maar ik denk dat mee niet verder kan komen dan we nu al zijn. Hun hou gewoon vast, we moeten bezuinigen van de gemeente.
Ja,
dus gaan de uren al.
Tot zover duidelijk. Dus het is geen debatronde, maar ik wil wel even de ruimte geven voor het gesprek. Is het voldoende voor u? Oké, nou bedankt voor de inspraak. Sluiten we hiermee het spreekrecht voor de burgers. Gaan we over naar agenda punt 4, het vaststellen van de besluitenlijst van 7 september 2015. Die is bij deze vastgesteld. Gaan we naar het vragenhalf uur. Steenberger Anders heeft een vraag aangekondigd over de sociale meetlat. Wie mag ik erover het woord geven? De heer Huisman.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De FNV heeft diverse gemeentes onder de loep genomen. Dit naar aanleiding van de sociale decentralisaties. De fractie van de Stand is benieuwd naar het rapportcijfer van de sociale meetlat. Vraag 1. Wat zijn de resultaten van de sociale meetlat wat betreft de gemeente Steenbergen? En 2. In welke thema's scoort de gemeente goed en waar scoort de gemeente slecht minder goed in?
Dank u wel. Het college.
Ja, dank u wel. Ik had u het antwoord heel graag gegeven. Maar het is een rapport aangeboden van de FNV aan onze zuster- of broedergemeente, zo moet ik dat zeggen, op de Brabantse Wal, aan twee gemeentes, maar nog niet aan Steenbergen. En, dus ik kan ook nog inhoudelijk kan ik daar niks van zeggen. Ik kan je wel zeggen natuurlijk, wij voeren precies hetzelfde beleid, of bijna hetzelfde beleid zoals in Bergen op Zoom, als in Woensdrecht. Dezelfde beleidslijnen, dezelfde uitvoeringsorganisaties, ISD, WVS, Stichting Samenwerken. Dus als wij het rapport gaan krijgen, dan verwacht ik min of meer hetzelfde rapportcijfer dan bij die andere twee gemeentes. Want we doen voor 95-99% doen wij hetzelfde. Maar ik kan het nog niet inhoudelijk bevestigen, want ik heb het rapport nog niet. Het is nog niet aangeboden aan de gemeente Steenbergen. Dank u wel.
Dank u wel. Voldoende beantwoord?
De beantwoording. Het kan niet anders, want de beantwoording is voldoende natuurlijk, maar ik ben nog niet helemaal gerustgesteld. Ik heb gehoord wat de wethouder gezegd heeft, maar voorzitter, dan wil ik het vragen van wanneer kan dat rapport komen? Is het dan proactief dat de wethouder achteraan belt of dergelijke? Vraagt aan de FNV van wanneer krijgen we het rapport dan? Dat we toch uitsluitsel krijgen over het rapportcijfer en de eventuele verbonden thema's waar het goed gaat of minder goed gaat.
duidelijk iemand anders die nog daar een vraag over wil stellen? De wethouder, nee. Wethouder, kunt u daar uitsluitsel over geven?
Nee, dat kan ik natuurlijk niet, want het is iets wat de FNV onderzoekt. En dat wordt ons aangeboden. Ik kan moeilijk zeggen van nou, schiet eens op met het onderzoek wat jullie voor ons gedaan hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Ze zijn er mee bezig, daar ga ik vanuit. Ze hebben het ook aangekondigd dat via Bergen op Zoom, ik ben vernomen, dat ook Steenbergen aan de beurt komt. Dus ik wacht af tot ik dat rapport krijg. Ik ga niet aan de bel trekken van wat blijft dat rapport er zo? Want wij hebben er niet om gevraagd. Het is hun rapport wat hun over de gemeente Steenbergen gaan maken. Of al gemaakt hebben misschien. Maar zo gauw als er is natuurlijk, ja, daar krijgt u er alle informatie van. Want het is ook, ik denk dat het gewoon een openbaar rapport is. Want FNV heeft er natuurlijk ook iets aan om dat naar buiten te brengen. En dan zorg ik ook dat er inzage ligt enzovoorts. Dank u wel.
Ja, duidelijk. Ik zie dat ik twee mensen over het hoofd heb gezien van de PvdA. Mag ik Van Aken nog even het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Vorige week heeft het in het teken gestaan van de eenzaamheid. En eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem in tegenstelling tot wat eerder is gedacht. Gaat dat niet alleen om
Van
ouderen?
Aken, ga ik u heel even onderbreken. Dat was de volgende vraag die op de lijst stond. Ik dacht dat u nog een vraag wilde stellen over dit onderwerp.
Oh nee, excuse.
Dan ga ik heel even naar de huisman kijken. Ja, we kunnen geen vragen meer stellen, maar ik ook voldoende beantwoord zo.
Ik mag niks meer vragen, dus dan houdt het op zelf.
Nee, duidelijk. Ja, dan ga ik dus daarna wel naar de PvdA, maar ik wilde de vorm even goed hebben. Ik dacht dat u mij even aankeek om op dit punt te kunnen inspreken. En u heeft inderdaad een vraag gesteld over de eenzaamheid.
Nou goed, dan doen we het voor de tweede keer, voorzitter. Zoals al eerder aangekondigd, eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Vorige week is daar een week voor georganiseerd. En nu blijkt dat in 2012 bijna 40% van de Nederlandse bevolking vanaf 19 jaar... en ouder eenzaam is. Ook in de gemeente Steenbergen is er een grote mate van eenzaamheid. Uit de gezondheidsatlas van de GGD blijkt dat 45% van de 65-plussers in deze gemeente eenzaam is. En daarom verzoekt de fractie van de PvdA het college dan ook om eenzaamheid actiever te bestrijden. Dat de gemeente Steenbergen niet voorop loopt in het bestrijden van de eenzaamheid blijkt uit het feit dat de gemeente niet als koploper gemeente is aangesloten bij de coalitie erbij. Dit is een coalitie die nationaal eenzaamheid aanpakt. Hierbij zijn zowel zorg- als welzijnsorganisaties aangesloten die een vuist maken tegen eenzaamheid. Zij ondersteunen 20 koploperplaatsen zoals de gemeentes Breda en Bokstel om te komen tot samenwerking op lokaal niveau met lokale overheden, vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en instellingen in een integrale aanpak tegen eenzaamheid. Voorzitter, daarom wil de PvdA graag de drie volgende vragen voorleggen aan de portefeuillehouder. Op welke wijze bestrijdt de gemeente Steenbergen op dit moment eenzaamheid? Hoe gaat het college aansluiting proberen te vinden bij de koplopende gemeentes als het gaat om eenzaamheidsbestrijding? Is er in de gemeente Steenbergen of in de regio een startconferentie geweest rondom het thema? En zo ja, wat zijn de uitkomsten daarvan? En zo nee, wat zijn hiervoor de redenen? Tot slot, voorzitter, de PvdA is van mening dat eenzaamheid nog te veel een verborgen maatschappelijke probleem is en vindt dan ook dat het moet worden aangepakt. Luisteren naar elkaar en aandacht hebben voor elkaar, laat je niet organiseren. Eenzaamheid is dan ook iets van ons allemaal, zowel het probleem als de oplossing ervan. Dank u wel.
Bedankt, het college.
Ja, voorzitter, om te beginnen wil ik toch opmerken dat uw conclusie trekt, omdat we niet aangesloten zijn bij die koplopergemeente, dat we daarom het probleem zouden hebben groter als anderen wat betreft eenzaamheid. En ik ben van mening dat u die conclusie niet kunt trekken uit het feit omdat wij geen koplopergemeente zijn. Wij zijn als gemeente Steenbergen wel met eenzaamheid bezig, maar het is door de raad en door het college in ieder geval na de herindeling nog nooit als speerpunt opgenomen. Dus dat wil zeggen dat er niet extra aandacht voor geweest is. In die zin dat het speciaal in de belangstelling gestaan heeft. Maar wat doen wij wel voor de eenzaamheid? Om te beginnen, onze WMO-consulenten die gesprekken hebben met de mensen die daar langskomen om een vraag of een verzoek in te dienen. Die hebben altijd als gewoonte de vraag achter de vraag te zien achterhalen. En een van de dingen die erachter zit is altijd de eenzaamheid. En wanneer de WMO-consulenten tot de conclusie komen dat eenzaamheid een probleem speelt bij de cliënt die daar aanwezig is, dan wordt daarop ingespeeld. En dan wordt de cliënt soms hulp verleend, soms verwezen en soms middelen ter beschikking gesteld om aan zijn eenzaamheid te kunnen ontvluchten. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld ontstaan doordat je niet meer mobiel bent. Als de WMO-consulent erachter komt dat, dat de cliënt niet mobiel genoeg is om zich in contact te stellen met anderen, wordt er een oplossing gezocht voor die mobiliteit. Dus dat gebeurt in ieder geval al wat betreft de eenzaamheid. Daarnaast hebben we Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen, die activiteiten organiseert voor mensen, voor ouderen. En een van de onderdelen daarvan is het bestrijden van eenzaamheid. Wij geven Stichting Welzijn Ouderen voor hun programma's daar altijd flinke bijdrage in om dat te realiseren. En met haar programma's bereiken zij ook een aantal mensen. We moeten ook zeggen dat eenzaamheid door iedereen verschillend ervaren kan worden. Sommige mensen hebben genoeg aan één keer, twee keer in de maand een gesprekje om het idee te hebben niet eenzaam te zijn. Andere mensen die hebben echt een partner nodig waar ze heel hun hebben en houden mee kunnen delen en mee kunnen overleggen om het gevoel te hebben niet meer eenzaam te zijn. Nou, de maatregelen van SOS heb ik het gehad. Een van de dingen die door SOS ook georganiseerd worden zijn eetgroepen om mensen die alleen zijn, eenzaam zijn, bij elkaar te brengen en gezamenlijk de maaltijd te gebruiken. Dan participeren in onze gemeente bijna alle huisartsen in het vroegsignaleringsproject kwetsbare ouderen. En het belangrijkste onderdeel van die vroegsignalering kwetsbare ouderen, dat is de eenzaamheid. Dus onze huisartsen spelen daar een rol in om die eenzaamheid te constateren en verder de cliënten verwijzen naar mogelijkheden om contact te leggen. Wij hebben onze wijkzusters die bekend zijn in de wijken en weten bij welke mensen alleen zijn. Weten ze niet per se altijd welke mensen eenzaam zijn, maar ook die houden zich bezig met proberen mensen die eenzaamheid kennen, om die te betrekken bij de activiteiten in de samenleving, in de kernen die er zijn. Er is een voorstel gedaan om een maatjesproject te starten. En in 2016 zal de inloopfunctie van de GGZ naar alle waarschijnlijkheid ook in Dinteloord opgestart worden. En ook dat is bedoeld om iets te doen voor deze groep, om contactmomenten te creëren, om de eenzaamheid te doorbreken. Nogmaals, aangezien de ambtelijke capaciteit op dit moment, omdat het nergens in een programma staat, niet voldoende is om er meer aandacht aan te geven als nu een om er een speerpunt van te maken, ben ik toch van mening dat we met een aantal dingen daar actief mee bezig zijn. En een startconferentie waar u het over heeft, zijn we niet van bekend dat die in de regio ergens geweest zou zijn. Dus resultaten daarvan zijn bij ons niet bekend. Gewoon, ik heb zelf nooit iets gezien dat er een startbijeenkomst zou zijn in de regio. Dus er is niks mee gedaan. Het is ook niet in voorbereiding, zover wij weten. U bent in de afgelopen jaren het eerste raadslid die dit onderwerp aan de orde stelt. Dan eenzaamheid, ook nog een punt bij de bevolkingsmonitor van de GGD. En vorig jaar is in Nivosmeer een bevolkingsonderzoek van de GGD, of een onderzoekmonitor geweest van de GGD, waarbij eenzaamheid ook weer een belangrijke rol speelde. En deze winter zal die bevolkingsmonitor gehouden worden in Dinteloord. En ook daar kunnen we er weer van op aan dat eenzaamheid daar een belangrijke rol in zal spelen. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee aangegeven heb dat ondanks dat we het niet als speerpunt hebben, we er op veel aspecten mee bezig zijn. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Ik heb een antwoord gehoord op alle vragen. Wil de heer Van Aken daar nog op aanvullen?
Ja, voorzitter, ik wil allereerst de wethouder danken voor zijn uitgebreide beantwoording op dit onderwerp. Ik hoor heel veel mooie voorbeelden, maar ik hoor er heel vaak wel het woord ouderen bij. En expliciet in het onderzoek wat in Nederland is gedaan over de gehele linie, gaat het niet alleen over mensen boven de 50 plus. Dus het beleid wat er nu ligt is echt gestuurd op de oudere doelgroep die zullen relatief vaker eenzaam zijn, maar er blijft een groep over die daar niks aan heeft. En daarbij denk ik, we zijn actief, u laat dat ook zien. We kunnen u als raad ook steunen, eventueel met een motie om actiever daarmee bezig te zijn. Dus de vraag die open blijft staan voor mij is, waarom starten wij dan als Steenbergen zelf geen startconferentie hierover?
Andere raadsleden die daar op aan willen haken dan het college?
Ja, dat heb ik al gezegd. Dan moeten wij daar een speerpunt van maken. En wij hebben in onze gemeente wel een paar speerpunten. Dat is bijvoorbeeld, wij zijn wel een dementievriendelijke gemeente. En daarmee waren wij een van de eerste 10 gemeentes die daarbij betrokken waren. Maar op dit punt hebben wij dat niet. Wij zijn ook voornemens op initiatief van de raad om laaggeletterdheid wat verder aan te pakken. Maar op dit moment, wanneer wij daar een conferentie voor op willen zetten, dan wil dat nog niet zeggen dat dat een verbetering geeft van de situatie in onze gemeente. Ik kan er nog wel een voorbeeld noemen. Een aantal jaren geleden, 6-7 jaar geleden, is er in Bergen op Zoom een grootschalig project geweest. Heeft tonnen gekost. Hebben verschillende instanties aan bijgedragen om dat te betalen. En toen dat project helemaal afgelopen was, werd er de conclusie van wat is de verbetering. En toen was de verbetering niet dat de eenzaamheid opgelost was, maar dat de mensen die de beroepsmensen die erbij betrokken waren, beter geïnformeerd waren. En daar zijn tonnen aan uitgegeven toen in Bergen op Zoom. Dus de oplossing om de mensen die nu buiten de boot vallen direct te helpen, is ook niet zo direct voorhanden. We doen ons best, maar als mensen er zelf helemaal niks aan doen en geen contact willen zoeken, dan houdt het ook voor de gemeente op. En ook voor de instanties die daarmee bezig zijn.
Net hadden bedankt. Dan heeft het PvdA nog vragen aangekondigd over de werkgelegenheid. Wie mag daarover het woord geven? De heer Mollo.
Dank u wel, voorzitter. Op 30 juni 2015 ontvingen 358 Steenbergenaren een bijstandsuitkering. Op 30 juni 2014 waren dit nog 330 inwoners van onze gemeente. Dit is een stijging van het klantenbestand in de gemeente Steenbergen met bijna 8%. Dus we praten over 28 personen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal klanten in de leeftijdscategorie 18 tot en met 26 het sterkst toegenomen. Een stijging van 23%. De meeste bijstandsuitkeringsgerechtigden, 43% van het totaal aantal klanten, zijn ouder dan 49 jaar. De PvdA-fractie heeft naar aanleiding hiervan enkele vragen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder. Hoe denkt het college voldoende werkgelegenheid te kunnen waarborgen voor de werkzoekenden en in het bijzonder het ISD en de WVS-groep? 2. Welk effect hebben deze bijstandscijfers op de doelgroep die beschut werkt of gaat werken binnen de gemeente Steenbergen? In hoeverre vindt er een verdringing op de arbeidsmarkt plaats? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen? Kunt u een voorbeeld noemen van een oplossing? 3. Hoe gaat het college voorkomen dat de oude en de nieuwe instroom van werklozen langdurig in de bijstand belanden? Kunt u hier een voorbeeld van noemen? Tot zover.
Bedankt. Ik wil de microfoon even uitdrukken van mij. Het college, ter beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. De cijfertjes die u opleest, die kloppen. Dat heeft u zelf uit het totaal gehaald. Maar ik wil toch maar even wat 1 januari, ik wil toch maar even daarop terugkomen. 1 januari hadden we 344 mensen op de lijst staan. 20 juni, wat u ook al aanhaalde, 358. En 30 juni 350. En nu, dat staat er nog niet in, 1 oktober zitten we op 337. Dus Je zou daar een heel voorzichtige conclusie aan kunnen verbinden dat het misschien nu de goede kant uit buigt. En als dat doorzet, en ja goed, de economie trekt wat aan, dat weet u, dan hebben we er goede hoop op dat dat getal in elk geval nog kleiner gaat worden. Dan even naar de specifieke vragen van u. De werkgelegenheid, ja goed, ik weet dat mijn collega die economie in zijn portefeuille heeft, ze stinken de best toe om op alle mogelijke manieren meer werk naar Steenbergen te halen. En dat is in allerlei manieren is hij daarmee bezig en dat is vooral ook zijn taak. Wat dan mijn taak is, zeg maar, dat is meer de WVS. Nou, ik kan u vertellen dat de orderportefeuille bij de WVS goed gevuld is. En u weet ook, en dat heeft u ook kunnen lezen in de raadsmededeling, dat het de WVS gaat veranderen naar leerwerkbedrijf. Waar ook 600 uitkeringsgerechtigden, zowel van de ISD, waar onze ISD ook mensen aan levert, om die met een leerwerkplek weer aan de slag te helpen. Dus met uitkering gaan ze dan aan de slag. Plus ook nog 35 beschutte werkplekken gaan we creëren. Dan vraagt u nog of er eventueel verdringing is op de arbeidsmarkt. Nee, er is geen verdringing, want ze doen vaak werk wat dan eventueel niet gebeurt. Of het blijft gewoon liggen. Verder weet u dat wij gestart zijn, en daar kom ik nog wel uitgebreid op terug, met de pilot Groen met de wijkteams. Waar zowel onze eigen mensen, mensen van de WVS en ISD'ers bij betrokken zijn. De eigen mensen en de WVS die moeten samen voor het basisniveau zorgen. En kunnen we dat aanvullen met ISD'ers, dan wordt het niveau iets extra omhoog gekrikt, zodat de wijken en de buurten en het beeld nog veel beter wordt van de desbetreffende wijken. Goed, en dan vraagt u nog, wat gaat het college doen om te voorkomen dat er nieuwe stroom komt en oude stroom instroom minder wordt? Ja, ik wil die vraag beantwoorden, maar dan haal ik er gelijk al een vraag bij die bij de ingekomen stukken gevraagd worden. Dat is vraag 3 van de VVD, laat ik het zo even noemen. Dus dan kan ik die vraag is nog niet gesteld, maar ik beantwoord hem gelijk al wel. Want dan kan het in één moeite doorgaan. En dan hoef ik dat. Wat zijn de zaken die wat wij doen? Nou, we moeten natuurlijk zorgen de instroom te beperken en de uitstroom vergroten. Ja, dat is heel simpel gezegd. Nou, hoe doen we dat? De instroom beperken. We hebben een poortwachtersfunctie. Dus we schrijven niet automatisch zomaar iemand in die een uitkering heeft. We gaan eerst eens kijken van, nou, wat zijn de mogelijkheden om hem al heel snel aan het werk te krijgen. Dus dat is al een soort functie waar we dan toch wel resultaat mee hebben. Dan uitstroom te vergroten. Nou, u weet dat wij in tussentijd een werkcentrum hebben. Philips Morris is gesloten. Dat heeft en nog een aantal andere bedrijven, maar dat gaat te uitgebreid om daarop in te gaan. Dus wij proberen aan de voorkant al zo snel mogelijk samen met regio banenmarkten te organiseren, wat er dan gisteren weer een van geweest is, om toch te kijken mensen zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dan hebben we als volgende punt het inrichten van een grensinformatiepunt. Want er is best over de grens, zowel van twee kanten vanuit België of van Nederland naar België of andersom, zijn er ook best mogelijkheden. Alleen er zijn veel onduidelijkheden en daar hebben we ook specifiek mensen op die daar het een en ander van kunnen vertellen om jou daarbij te helpen. Dan hebben we nog de toepassing van de VIP-methode. En dat is niet VIP met een V, maar met een F. En dat is het frequent intensief persoonlijk contact. U weet, er gaat steeds meer digitaal. Maar wij hebben bewust een stapje terug gedaan, samen met een pilot van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Om eens te kijken, we gaan mensen weer gewoon bezoeken, thuis. Laat ik het zeggen, ouderwets, maar dat heeft wel effect. Ten eerste komen een aantal dingen komen toch wel weer boven. Is er iets van fraude, is er van opsporing, van dat soort zaken. De uitstroomkans is groter. En ook daarnaast, de kans op maatschappelijke activering is ook groter. Dus aan die kant proberen we ook zoveel mogelijk te doen. Dan de inzet van incidentele loonkostensubsidie. Dus bij werkgevers waar iemand aan de slag gaat, die kan loonkostensubsidie krijgen om toch iemand aan de slag te krijgen, om in dienst te nemen. Dan doen we nog mee aan een ESF-project. Dat is
Dat is toelating voor, ja, met diverse subsidies. Daar doen de drie Brabantse walgemeenten mee. En ja, dat loopt ook best goed. Dat voor jongeren tot 27 jaar. Dus specifiek die groep nog. Ja, goed. En dan hebben we wat, eigenlijk werd ik al eerder in een antwoord gegeven. We hebben natuurlijk onze WVS, ISD, Steenbergen, wijkproject. Nou, daar zijn we ook mee aan de slag. Daar heb ik al net al het een en ander van verteld. Nou, ik heb het in het kort verteld, want het is niet de bedoeling dat ik er uitgebreid op inga. Misschien toch al te lang. Maar dat zijn in elk geval de zaken waar wij intensief mee bezig zijn om de instroom te beperken en de uitstroom te vergroten. Dank u wel.
Dank u wel voor de uitgebreide antwoord. De heer Mollop, wil u daar nog op reageren?
Ik mis nog wat meer uitleg over het beschutwerk. En verder had ik nog het een en ander. In het eerste half jaar van dit jaar zijn 192 aanvragen voor bijzondere bijstand ingediend. Hiervan zijn 84 aanvragen die in het eerste en tweede kwartaal aanspraak hebben gemaakt op de minimaregeling. Voorzitter, dit baart de PvdA dan ook grote zorgen. Daarnaast zijn in de eerste twee kwartalen van dit jaar 22 aanvragen voor doorgestuurd naar de gemeente Kredietbank. Bij het GKB wordt onderzocht gedaan naar fraude. Op het moment dat er al meer onderzoeken naar bestandfraude dan vorig jaar zijn, die zijn nu op 13, waarvan vorig jaar wij op 10 stonden. Voorzitter, de PvdA wil van de wethouder verklaren voor deze cijfers. Kijk de wethouder met tevredenheid terug op het afgelopen half jaar. Wat gaat hij anders dan om deze Steenbergenaar bijstaan?
Ja, ik wil even niet specifiek op ingaan. Het lijkt me handig om dit schriftelijk verder, als er behoefte aan is om te beantwoorden. Want het is een vraag half uurtje en ik hoor best uitgebreid antwoord. Tenzij de wethouder zegt, ik wil u heel kort nog wel een reactie op geven. Maar dat volgens
nou, ik vind het jammer, want dit zijn allemaal weer nieuwe vragen die niet ingediend waren. Want dan had ik daar gewoon een concreet antwoord op. En kijk, dan moet ik ook even induiken van precies hoe het in elkaar zit. Dus ik vind het jammer waarom u de vragen niet gesteld heeft, voordat u de andere vragen wel gesteld heeft. Want dan kan ik daar ook mijn eigen goed op voorbereiden. En nu zijn het voor mij nieuwe vragen. Ik kan er wel een algemeen antwoord op geven. En die bezorgdheid van u, die deel ik niet. Want wij proberen zo goed mogelijk mensen te begeleiden in allerlei zaken. Maar goed, dat is een algemeen antwoord. En als u expliciet naar de cijfers gevraagd, die heb ik natuurlijk niet in mijn hoofd zitten. Dat neemt u mij waarschijnlijk niet kwalijk.
Nou, dan zie ik het even als termijn 1.5. En dan wil ik voorstellen om, als er nog behoefte is om meer antwoorden te krijgen op vragen die nog niet bekend waren, om die even schriftelijk aan te leveren. Dat de wethouder die kan voorbereiden voor de beantwoording. Dat er voldoende is voor u voor nu?
Voor zover is het voldoende. De vragen die zal ik alsnog aan de wethouder laten komen.
Ja, duidelijk.
Bedankt voor de beantwoording van de vraag.
Dan ga ik zo naar links, maar ik wil even kijken naar de VVD. De wethouder heeft eigenlijk antwoord al gegeven op inkomen stuk 3. Is dat bij deze voldoende beantwoord? Duidelijk. Dan zag ik links de heer Weerdenburg.
Ja, voorzitter, dat was eigenlijk meer een ordepunt, want ik vind het niet gepast om de vragen in een vraag half uurtje te verdelen over twee termijnen. De vragen horen gewoon in de eerste termijn thuis, maar had ik dat net willen vertellen, dan een beetje paard achter de wagen.
Nou, excuus, ik zal de volgende keer wat scherper in de ronde kijken. Bedankt voor de aanvulling. Iemand anders die nog voor een echte termijn 2 dan wilde opspringen? Oké, dan sluiten we hierbij het vraag half uur. Bij het begin van het vragen half uur bereikte mij het bericht dat de audio-opname weer functioneren. Dus we zijn weer op de band vanaf nu. Gaan we over naar agenda punt 6, de overdracht kleedlokale sportaccommodaties. Wie mag ik daar in de eerste termijn? Oké, bedankt. Dan wil ik eerst het woord geven aan mevrouw Somers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Namens D66 spreek ik de waardering uit voor het gevoerde proces. Voor al die personen die hier aan meegewerkt hebben om te komen tot het resultaat wat behaald is. op dit toch wel moeilijke dossier. De privatisering was onderdeel van de grote bezuinigingsronde welke het vorige college te verwerken heeft gekregen. Nu, bijna 6 jaar na datum, ligt er dit voorstel. Wat, naar wij begrijpen, breed gedragen wordt door de sportverenigingen. Een grote plus. Ook zij zien de voordelen in en willen samen met de gemeente komen tot geprivatiseerde kleedgebouwen voor hun vereniging. Het voorstel wat voor ons ligt kunnen wij ondersteunen, afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen. D66 heeft nog vraagtekens bij de verantwoording en garanties op realisering van de werkzaamheden welke er met de verenigingen aangegaan en afgesproken worden. Zijn er waterdichte afspraken gemaakt of afspraken dat de werkzaamheden ook uitgevoerd worden conform afspraak met de verenigingen en normen? Dank je wel.
Dank u wel, dan de heer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. In zijn algemeenheid kan ik namens Stam zeggen dat wij positief staan tegenover dat voorstel. Dingen die ook hiervoor al werden gezegd, dat voldoet in belangrijke mate aan het raadsbesluit van destijds om tot een verlaging van de kosten te komen. Wij zijn ook enthousiast over de fasering. Dat je niet alles in één keer doet, dat je begint met die kleedlocaties en pas daarna naar die sportvelden gaat kijken. Maar om tot een afgewogen oordeel te komen, heeft ook Stan een paar vragen. En wel op de volgende 3 punten. Eerste is, als je in dat stuk kijkt naar pagina 3, daar wordt vrij gedetailleerd uitgelegd hoe die nulmeting in elkaar heeft gezeten. En daar staat met hele kleine lettertjes, met 2 sterretjes als voetnoot. Ik citeer, wanneer een vereniging kiest voor een kleinschalige renovatie, kleiner dan in de kolom totaal vermeld staat, dan krijgt de vereniging een lagere bijdrage. Dat is heel kort samengevat wat er staat. En ik probeer dat met simpele getallen te vertalen om te checken of wij het goed begrijpen. Stel, in die kolom totaal zou staan 1 ton. Dat zou betekenen de vereniging krijgt dan 50.000 euro vergoeding. En stel nu dat die vereniging zegt ons renovatieplan loopt maar tot 60.000 euro. Vraag, krijgt ze dan daarvan de helft, oftewel 30.000 euro. Als ik dat goed interpreteer, dat hoor ik graag, dan is vervolgens mijn vraag, waar is nou de prikkel om die renovatiekosten bij die vereniging een beetje binnen de perken te houden? Zo van, hoe minder we doen, hoe minder we krijgen. En hoe voorkomen we dus dat elke beschikbare cent ook echt wordt uitgegeven? Nou wil ik niet suggereren dat er dan jacuzzi's worden aangelegd, maar ik zoek naar een soort stimulans om die renovatiekosten beheersbaar te houden. Dus vraag 1. Tweede vraag ga ik naar punt 4 in dat document. Daar worden dan 4 varianten geschetst. En nou wil ik eventjes ingaan naar variant 2 en 3. Hè, kort samengevat, de beperkte bijdrage en de optimale bijdrage. Die twee lijken ons de meest voor de hand liggende. En er worden 4 argumenten gegeven. En wat mij opvalt, ik zal ze niet allemaal langslopen, dat is dat die argumenten voor beide varianten even geldig zijn. Dus wij zoeken een beetje naar wat is nou het onderscheidende argument om toch voor 3, het meest ruimhartige scenario, te kiezen. 1 argument vond ik bijzonder, namelijk de verenigingen geven hier aan de voorkeur. Ja, dat lijkt mij voor de hand liggend. Als ik aan mijn kinderen vraag, wil je 10 of 50 euro zakgeld, kan ik u het antwoord voorspellen. Ik mis dus het onderscheidend argument. En mocht dat argument nou zijn om alles op een vergelijkbaar niveau te krijgen, wat er overigens niet staat, dan kunnen we dat begrijpen. Maar waarom dan het allerhoogste niveau, namelijk niveau 1, hetgeen betekent uitstekend? Waarom niet niveau 2? Dat is goed. En dat is ook nog goed. En dat zou namelijk, als ik goed reken, de helft van de investering schelen. Dus de vraag is, welke afweging heeft u gemaakt? Tot slot, 3e vraag. Pagina 6, ik citeer weer. Na besluitvorming over de overdracht start de gemeente gesprekken met de vereniging om tot verdere bezuinigingen te komen. Onze vraag is waarom niet eerst deze afspraken maken en pas daarna die ruimhartige vergoeding verstrekken. En dat zou voor die vereniging een stimulans kunnen zijn om coöperatief op zoek te blijven gaan naar verdere bezuinigingen. Dat zijn onze vragen. Dank u wel. Dank u, voorzitter.
Bedankt. Het woord voor de heer Van Wedenburg.
Dank u wel. Voorzitter, inderdaad, wij hebben 2 jaar geleden met elkaar in deze raad besloten om te kijken hoe we de kosten voor de buitensportaccommodaties kunnen verminderen. Het resultaat daarvan is een uitgebreid, breed door de verenigingen gedragen raadsvoorstel, waarbij de staat van de sportaccommodaties van de verenigingen ook zijn beoordeeld. We hebben het over al met al een groot bedrag, maar ons inziens is het op een juiste en goede wijze beoordeeld. Waar het CDA tegenaan loopt, is de paragraaf risico. Voorzitter, kan het college ons overtuigen dat er alles aan gedaan is om de risico's te minimaliseren? Want u schrijft het al, aan de buitensportverenigingen zijn meerdere bezuinigingen opgelegd en het aantal vrijwilligers neemt niet echt toe. Daarnaast willen wij graag van het college weten hoe zij in de toekomst monitort dat de risico's echt geminimaliseerd blijven. Tot zover in eerste termijn.
Bedankt. Dan het woord aan de heer Maas.
Dank u wel, voorzitter. De Raad heeft 31 oktober 2013 besloten om 50% van de huidige exploitatiekosten bij de verenigingen neer te leggen. Als dit als verhoging van de huurprijs wordt doorbrekend, blijft er echter geen buitensportvereniging meer over. Aangezien dan de contributie ongeveer €500 per persoon wordt en de leden dus weg zouden blijven. Om sport toegankelijk te houden, sportbeleid ter voeten uit en toch voor de gemeente en dus gemeenschap kosten te besparen, is door de buitensportverenigingen meegedacht en is met name privatisering als mogelijkheid om kosten te besparen bekeken. De eerste fase van die privatisering is dus de vorm van de kleedlokalen. Dus in de vorm van kleedlokaal, sorry. De staat van de kleedlokalen is niet bij iedere vereniging gelijk, dat weten we. Bij sommige verenigingen zelfs slecht. Volgens rapport matig. Om nu zo eerlijk mogelijk over te kunnen dragen, zijn middels een nulmeting door een extern onafhankelijk bureau de kosten bepaald die gemaakt moeten worden om conditieniveau 1 te behalen. De kosten hiervan zijn ongeveer €845.640. Er wordt gekozen om de kleedlokalen over te dragen zonder deze vooraf op te knappen. Maar de verenigingen een bedrag ter beschikking stellen waarmee de helft van de kosten van een opknapbeurt betaald kunnen worden. In totaal dus €422.820. Dit bedrag is dus niet een cadeautje dat de verenigingen meekrijgen, maar een besparing op de uitgaven van minstens weer die €422.820. We hebben alvast een vraag namens de gewone lokaalfractie. Zijn alle buitensportverenigingen akkoord met variant 3? Het kostenoverzicht Sportparken 2014, bijlage 3, geeft weer welke directe en indirecte kosten er in het boekjaar 2014 gemaakt zijn op de buitensportverenigingen. Met name op het sportpark Molenkreek te Dinteloord zijn hoge kapitaallasten te zien. Het park is ongeveer 5 jaar geleden volledig gerenoveerd en ligt er nu uitstekend bij. De complimenten komen zelfs van sportieve tegenstanders. Maar het verhuizen van VV Dinteloord van sportpark Oostgroeneweg naar sportpark Molenkreek, waar deze renovatie het gevolg van was, was door de gemeente geïnitieerd. De kosten van de aanleg en renovatie van het sportpark zouden betaald worden uit de opbrengst van de vrijgekomen bouwgrond aan de Oostgroeneweg. Door diverse factoren, de crisis, politieke keuzes, is deze grond nog niet uitgegeven. De kapitaallasten worden vervolgens bij de verenigingen VV Dinteloord en RKSV Divo neergelegd en worden straks voor de helft door de verenigingen betaald. Nog enkele vragen die ons te boven komen. Horen deze kapitaallasten hier thuis en waarom? Gaat het totaal te bezuinigen bedrag van €240.000 dan ook naar beneden bijgesteld worden? Is er al enig zicht op de verkoop van de grond van de Oostgroeneweg? Deze privatisering van de kleedlokalen is pas de eerste fase van de bezuinigingen op de buitensportverenigingen. De zelfwerkzaamheid binnen de verenigingen wordt steeds meer op de proef gesteld. Zeker gezien de steeds minder wordende maatschappelijke en sociale interesses in het doen van vrijwilligerswerk. De vrijwilligers zijn van een uitstervend ras. Steeds meer werk komt op de schouders van steeds minder mensen. Hier ligt juist het grote wordend risico. Zeker gezien de nog grotere besparing die er gedaan zou moeten worden in fase 2 van de bezuinigingen. Sorry. Tot zover de eerste termijn, voorzitter.
Ja, dank u wel. Dan het woord aan de heer Van Aken.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het leek en het lijkt allemaal zo prachtig. De PvdA is in het verleden tegen de privatisering geweest van de sportaccommodaties, maar er is een democratisch besluit gevallen. Maar toch, als we kijken nu, en ik luister ook naar de betogen van het CDA en van Gewoon Lokaal, komt de druk te liggen op de vrijwilliger, op de zelfwerkzaamheid. En als we dan gaan kijken naar die verenigingen, ik pak er een vereniging uit, Nieuw-Vosmeer, daar zijn de kleedlokalen niet je van het, matig volgens het rapport. En deze vereniging zegt dan, ja, we gaan het kleinschalig renoveren. Dat weegt natuurlijk twee kanten op. Enerzijds, de leden moeten het deels bekostigen en anderzijds krijgen ze van de gemeente een bedrag om die renovatie te betalen. Maar voor hoe lang is deze kleinschalige renovatie dan dekkend? Hoe lang zijn deze lokalen dan bestendig? Moet er dan in de toekomst niet meer geld bij? De verenigingen, als we daar naar kijken, die moeten op dit moment krijgen ze steun vanuit de gemeente als het voorstel zo ligt. Maar ook de zorgen die de heer Maas al eerder tentoonspreidde over VV Prinsland, ja, daar heeft de PvdA ook, daar voelt de PvdA ook zich niet zo lekker bij. Iedereen in onze gemeente moet actief sport kunnen beoefenen en daar verdient iedereen in de gemeente Steenberg ook een goede voorziening voor. Dus vandaar, meneer Van Es, snap ik wel dat wij in het voorstel uitgaan van de eerste variant. We gaan uit, we kijken uit naar de toekomst en we gaan niet uit van goed. Want ja, wie weet wat we later voor verrassingen komen te staan. Voorzitter, de PvdA heeft toch nog enkele vragen. Eén vraag is al reeds gesteld door de heer Maas over het feit of dat alle verenigingen akkoord zijn gegaan met dit voorstel. En het tweede gaat over de vermogensoverdracht. Wij dragen als gemeente, dragen wij dus deze kleedlokalen over aan de verenigingen. Hoe is dat belastingtechnisch geregeld? Tot zover, voorzitter.
Ja, dank u wel. Tot slot het woord aan de heer Aben.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het nadeel als je helemaal aan het eind staat, dat het meeste gras alweer voor je voeten is weggemaaid. Toch wil ik het standpunt van VVD in ieder geval wel verhelderen. Voor zover ik in herhaling val, moeten de mensen me dat maar vergeven. Ja, pluspunten. In overleg met de vereniging naar voren is gekomen, is met name de nulmeting. En die wordt als heel positief en ervaren en een eerlijke verdeling van gelden naar onderhoudsniveau vindt de VVD dan ook erg belangrijk. De vraag die dan rijst is, samen met Steenberg en anders heer Van Es, die ook die vraag gesteld heeft, is waarom wordt er nu gekozen voor scenario 3, terwijl scenario 2 goed lijkt. Waarom moet je kiezen voor uitstekend als ook goed genoeg is? Daarom snap ik ook de opmerking van de Partij van de Arbeid niet helemaal over. Van ja, het is logisch om voor scenario 3 te kiezen. Voor mij is het helemaal eigenlijk niet logisch. Ik bedoel, de kosten is nogal niet de verschil, hè, in scenario 2 of scenario 3. Ruim 400.000 euro. Als het noodzakelijk is, dan is het noodzakelijk. Maar ja, de VVD is het nog niet helemaal duidelijk op waar die noodzaak aan in zit. Even kijken, de tweede helft van het plan wordt gesproken over het overdragen van onderhoud van sportvelden naar verenigingen. En een vraag aan de wethouder is, kunt u aangeven, wethouder, in hoeverre dit haalbaar is naar deze eerste ronde van onderhoudsaccommodaties? We sluiten ons wat dat betreft ook bij die opmerking aan van Steenberg Anders, waar zij op een gegeven moment een opmerking maakt over waarom niet kiezen voor eerst een afspraak over bezuinigingen voor die overdracht plaatsvindt. Daarmee verlaag je denk ik ook het risico dat ook al door het CDA genoemd werd. We hebben nog de volgende vragen. Wat is het verschil, maar die vraag is al eerder gesteld, maar we willen toch nog even benadrukken dat wij die ook heel belangrijk vinden. Wat is het verschil tussen de goede staat en een uitstekende staat van de accommodaties? Want ook wij zien, we kunnen dat niet uit de stukken naar voren halen. Zou het overdragen op basis van goed ook niet toekomstbestendig zijn? Zowel gemeenten als verenigingen hoeven dan minder te investeren. Het verschil tussen goed is nogal behoorlijk hoog, hè? 4 ton hebben we al genoemd. Onze zorg is dan ook door de afname van het aantal leden en het terugloop van het animo voor vrijwilligerswerk, verenigingen, toch al een heel, die dan toch al voor een hele zware opgave staan. Tot zover VVD.
Bedankt. Dan het woord aan het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. In elk geval, ook namens de vergadering, toch waardering voor het plan zoals er ligt. Nou, daar zijn we erg blij mee, want het is en het was niet zo simpel om daar met z'n allen uit te komen. En daarom ben ik ook blij, en die vraag kan ik gelijk beantwoorden, dat alle verenigingen zich hierin kunnen vinden. We hebben vorige week, of de week daarvoor, hebben we nog met de verenigingen specifiek over het raadsvoorstel nog rond de tafel gezeten van, nou, kunnen we hier onze vinden zoals het hier voor ons ligt? En gelukkig hebben ze daar, met hier of daar best wel eens een opmerking natuurlijk, dat is logisch. Maar ze kunnen zich allemaal vinden in het voorstel wat u ook voor u heeft liggen. En dus in die zin is er ook bij de verenigingen voldoende draagvlak. En daar ben ik heel erg blij om. En daar heb ik ook waardering voor, want er worden natuurlijk, de verenigingen worden meer belast. En dat is ook een aantal sprekers hebben dat ook naar voren gebracht. En daar bedoel ik vooral vrijwilligers. En dat kan ik niet ontkennen. Maar het is, we hebben een opdracht met elkaar. En ik heb dan het geluk dat ik dat uit mag voeren. En, maar daarom ben ik ook zo blij dat de verenigingen ook weten, je hebt die opdracht gehad, laten we nou kijken hoe we dat met elkaar zo goed mogelijk uit kunnen komen. Ja, en nogmaals, daar heb ik alleen maar waardering voor. Want ze weten dat er meer op hun bordje komt. Ik zal nou een beetje proberen de vragen die gesteld zijn langs te lopen. Dan beantwoord ik ook al een aantal vragen die door anderen later ook alweer gesteld zijn. Maar dat, goed, dan mevrouw Somers, garanties ten opzichte van de werkzaamheden. Kijk, wij gaan ervan uit als die kleedkamers overgaan naar de desbetreffende verenigingen, dat ze er ook zelf zorgen voor dragen dat ze netjes blijven, schoon blijven enzovoort. Dat is een verantwoording voor de verenigingen. En afhankelijk van hoe goed ze daarmee omgaan, hoe netter komt het erbij te liggen en blijft het erbij. Daar kom ik gelijk even naar een vraag van Stan. Waarom niveau 1? Het is een nulmeting gedaan, dat heeft u allemaal kunnen lezen. Waarom, meneer Van Est, die niveau 1. Ja, wij hebben kleedaccommodaties, die zijn niveau 1 in de gemeente. Dat is voorheen VV Dintloord, moet goed zeggen. En natuurlijk Welberg, goed, dat is weer een speciaal geval, maar dat heeft u ook kunnen lezen. Maar dat is het, die zien er picobello uit. Nou, is het dan reëel om tegen de andere verenigingen te zeggen, ja, het is jammer, jullie kleedkamers zijn al x aantal jaar oud. Die zijn misschien, die zien er niet meer zo fraai uit dan die twee verenigingen die ik net in eerste instantie noemde. Ja, je moet het er maar mee doen. Nou, dat is niet eerlijk. Dat is niet één lijn trekken. En daarom hebben we die nulmeting, die hebben we als uitgangspunt genomen. Wat moet er dan bijbetaald worden om allemaal op dat niveau te komen, zowel die twee verenigingen. Want anders zouden die twee verenigingen, maar vooral in dit geval Dintloord, zou het zo krijgen, niveau 1. En er zijn ook verenigingen die een aanmerkelijk lager niveau hebben. Ja, dat vonden wij niet eerlijk. En dat vind ik ook niet eerlijk. En daarom hebben we dat ook op een andere manier hebben dat ingestoken. Dus dat is eigenlijk, en dan kom ik gelijk eigenlijk aan, die is ook door de heer Amen gezegd, over die tabel, over die tabel met die varianten. Er is een duidelijk verschil tussen variant 2 en variant 3. En daar heb ik eigenlijk nu al aan gezinspeeld. Maar daar staat bij variant 3 die bijdrage van die 50% in. En die staat bij variant 2 staat er niet in. Dus als ze gaan renoveren, krijgen ze van de renovatiekosten krijgen ze 50% vergoed. En dat staat bij variant 2 niet. En dat heb ik u net aangegeven, dat gelijke monniken gelijke kappen. Daar willen we altijd als raad zoveel mogelijk naar voren brengen. Sommigen die komen daar regelmatig mee. En dus in dit geval wil ik dat ook zeggen, van dat willen we ook. En daarom is voor variant 3 gekozen. Alhoewel variant 2 voor de gemeente goedkoper zou zijn. Maar het is niet zoals het wat ik net aangegeven heb. Dan is het niet eerlijk ten opzichte van de vereniging. Oké, dat heb ik beantwoord. Ik denk dat ik over die. Dan heeft u nog iets over de nulmeting gezegd. Stel dat ze nou wat eenvoudiger gaan renoveren.
Nou, de gelden voor die renovatie vanuit variant 3, die mogen alleen maar besteed worden aan die kleedkamers. Dus die gelden, die kunnen ze niet aanvragen voor, nou, laat ik het heel cru zeggen, nieuwe ballen te kopen. Want er moet overlegd worden, moet aangetoond worden, dat het geld wat ze daarvoor, wat nu op de plank ligt bij ons, dat ze dat ook voor die renovatie van die kleedkamers gebruiken. En dat mag nergens anders voor gebruikt worden. Dat controleren wij ook. En er zijn misschien verenigingen die gaan volgend jaar renoveren. Maar er zijn misschien verenigingen die zeggen van ja, voorlopig kunnen wij door. Wij doen pas over 10 jaar. Nou, dan blijft dat gewoon, dat geld blijft gewoon 10 jaar op de plank liggen. En dan maken ze er nog geen gebruik van. Maar dat is hun eigen keus. En dan praat ik natuurlijk over de renovatie. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk hebben wij nog gespaard voor onderhoud. En dat krijgen ze gewoon mee, want wij hebben dat in de afgelopen jaren gespaard voor de verschillende verenigingen. Dat is specifiek naar die vereniging, naar die kleedlokalen toegeschreven. En dat geld krijgen ze gewoon mee. En dat kunnen ze dan ook gebruiken om het kleine onderhoud te doen. Dus dat geld is voor hun en daarom die nulmeting. Dan eventjes onderaan had u even die vraag met die kleine lettertjes. Nee, wacht even. Die. Dat was deze. Met die kleine lettertjes had u het over. Oh ja, daar heb ik eigenlijk min of meer al in. Dus het is het, doen ze minder dan het. Ja, eigenlijk heb ik al op geantwoord. Ja, en nou realiseer ik me dat ook als ik nog even lezende. Goed, ik denk dat ik bij deze uw vragen beantwoord heb. Goed. Meneer Weerdenburg, ja. Er zit natuurlijk een risico in. Dat kan ik niet ontkennen. Er zit een risico in. Als een vereniging zijn slecht beleid voert, geen vrijwilligers meer heeft, en zo kan ik nog een aantal dingen noemen, dan zou het in theorie zou het terug naar de gemeente kunnen komen. Dat zou kunnen. Maar goed, dat risico moeten we accepteren, denk ik, als we toch die bezuinigingen door willen voeren. Want het namelijk, ik praat niet meer over privatisering, ik praat over een bezuiniging. Dat is toch duidelijk even iets anders dan een privatisering. Want een privatisering zeg je van, alsjeblieft alles en zoek het helemaal maar uit. En ik denk dat we toch nog wel een vinger aan de pols houden, en dat zal ik u dadelijk ook vertellen. Want ik denk dat het ook belangrijk is dat de kleedkamers, en daar praten we in principe nog steeds over, dat die voor de verenigingen up-to-date zijn, die moeten aan bepaalde eisen voldoen. Dat zijn niet onze eisen, maar ook de van de KNVB, die stelt ook bepaalde eisen aan kleedkamers, qua onderhoud enzovoort en schoonmaak. En dat is ook een controle die uitgevoerd zou moeten worden. Dan monitoren. Kijk, in eerste instantie wij bouwkundig hebben wij wel afgesproken dat wij het ook blijven bekijken. Dan gaan we ook wel aangeven tegen de vereniging van nou, kijk daarna, want daar moet wel iets aan gebeuren enzovoort. Dus wij laten het ook niet helemaal los. Maar het blijft wel, het wordt wel de verantwoording van de vereniging zelf. Ja. Dan de heer Maas. De eerste vraag die hij stelde heb ik al beantwoord. Sportpark Molenkreek, daar praat u over die kapitaallasten. Nou, die kapitaallasten voor die kleedlokaal die zijn er al uitgehaald. Dus dat is sowieso, daar praten we op dit moment over. Dat zou ook niet, dat verlies, want dat is een verlies voor de gemeente, dat is al afgeboekt. En het zou ook niet reëel zijn om dat bij de desbetreffende, in dit geval, nieuwe vereniging neer te leggen. U zegt van die bezuinigingen van, in globaal zouden het €240.000 moeten zijn. We halen nu een bezuiniging op termijn van, nou even afgerond rond de ton. En wij gaan natuurlijk de volgende gesprekken voeren over de velden. Maar dan moeten we kijken hoe ver we daarmee komen. En dat begin volgend jaar weten we daar wat meer over. En stel, goed luisteren wat ik zeg, stel dat het niet gehaald kan worden, dan kom ik ook naar u terug. Heel simpel. Ja, en die kans, die zou erin kunnen zitten, maar goed, dan overleg ik dat met u, van hoe daarmee om te gaan. Want nogmaals, wij zitten hier niet om die verenigingen de nek om te draaien, want dan, dat is het, en u ook niet. En dat moeten we koste wat koste voorkomen. Mag ik een beetje water alsjeblieft. U vraagt naar de verkoop van de Oost-Groeneweg. Toevallig weet ik dat er op dit moment voor de twee redelijke stukken een optie op ligt. Dat daar in elk geval weer geïnteresseerden zijn. Nou, dat is al op zich al heel wat. Dus laat ik het heel voorzichtig, er begint stevig beweging in te komen. Dus dat is op zich positief. Ja, dan heeft u het ook nog over vrijwilligers. Ja, ik vind ook dat je, als je lid bent van een vereniging, dat je ook verantwoording hebt. En dat is hartstikke leuk om alleen maar tegen een balletje aan te trappen. En daar kom je in principe voor, althans. Maar je hebt meer verantwoording voor de vereniging. En het is natuurlijk heel makkelijk om achterover te hangen, zeg maar, gemeente, je regelt het maar. Ja, maar die tijd zijn we een beetje voorbij. En dus ja, dan vind ik ook dat er van elk lid best wat gevraagd mag worden. Ik ken verenigingen waar je bijvoorbeeld, toevallig ben je lid van geweest, dan moet je een bardienst draaien. Wil je dat niet? Nou, dan koop je het af. Nou, ik zou me voor kunnen stellen, als het dan echt zo moeilijk wordt om vrijwilligers te krijgen en toch wil je die vereniging met z'n allen overeind houden, dat je misschien als vereniging andere manieren moet vinden om toch de zaak met elkaar te regelen. Maar ik vind het te gemakkelijk om te zeggen, het is moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Ja, dat neem ik ook aan. Maar ik vind wel ook dan, als je echt een vereniging bent, dan ga je er met z'n allen voor. Even kijken, dan de heer Van Aken. Dan even kijken, de druk vrijwilligers heb ik het over, het kleedlokaal heb ik het gehad. Het reserveren, ja, daar heb ik het ook over gesproken, dacht ik. Alleen de kleedlokaal, de belasting technisch. Kun jij er iets van zeggen? Ja, nog een keer. Ja.
Belastingtechnisch moeten we natuurlijk de kleedlokalen overdragen. En dan zou je overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Maar door het opnemen van een verkoop, hoe noem je dat nou? Een verkoopregulerend beding, kan je die overdrachtsbelasting voorkomen. En dat verkoopregulerend beding, dat houdt dan in dat stel dat de vereniging het niet meer kan bolwerken, dan komen de kleedaccommodaties naar de gemeente terug. En op die manier kun je de overdrachtsbelasting voorkomen.
Ja, dat wordt natuurlijk een erfpachtconstructie, recht van opstal. Zodat het ook als een vereniging zegt, nou, we gaan de kleedkamers verkopen, dat kan niet. Want wij zijn bij de eigenaar van de grond. Dus in die zin kunnen ze het ook niet vervreemden. Dan de heer Abend, verschil 2 en 3 van de variant heb ik al besproken. Nou, we zijn nu de stap, afgelopen 14 dagen geleden, dat hebben we de eerste stap gemaakt om eens te kijken van, nou, hoe gaan we met het onderhoud om? En dan praat ik even over de velden. Rondom de velden, dat doen de verenigingen al, maar nu gaan we expliciet inzoomen op de verenigingen of op de velden zelf. En dan gaan we gewoon kijken hoe we daarmee omgaan. Maar we hebben nu net de eerste stappen gemaakt. En dan kom ik toch nog even terug op de heer Van Est ook op zijn vraag en op uw vraag, waarom dit nou afronden ook met die renovatiekosten. Ja, kijk, die kleedkamers, die heb je nodig. En of je nou op de velden stappen maakt, ja of nee, die kleedlokalen, die zijn gewoon nodig en wij vinden dat die in goede staat moet zijn. En wij hebben er ook zoveel vertrouwen in, dat ook in het vervolgtraject, dat dan met de verenigingen goed en constructief gesproken kan worden van wat nog mogelijk is. En om nu al te gaan zeggen van ja, we houden dat nog als worst boven en dan moeten jullie daar ja tegen zeggen, daar hou ik niet van. Ik hou van eerlijke open onderhandelingen en daarom hebben wij ook deze stap met elkaar gezet en daar sta ik nog steeds volledig achter. Ja, ik denk dat ik zo in principe alle vragen en opmerkingen beantwoord heb. Nogmaals, dank voor totaal de positieve gedachte die erachter zit. Maar mocht er nog opmerkingen zijn en vragen, voorzitter, dan hoor ik dat denk ik wel.
Ja, bedankt voor de zeer uitgebreide beantwoording. Ik heb hem bijgehouden, volgens mij op alle antwoorden heb ik wel antwoord voorbij zien komen. Maar wie mag ik er nog het woord over geven in de tweede termijn? Oké, dan wil ik graag beginnen bij de heer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank de wethouder voor zijn uitgebreide verhaal. Ik heb het gevoel dat een aantal van de vragen die wij gesteld hebben, werden beantwoord door zeg maar, het gelijkheidsbeginsel. Dat vinden we eigenlijk wel overtuigend. En wat dat laatste betreft, wat ook de heer Amen vroeg, van, ja, waarom ga je nou niet eerst de vervolgafspraken maken? En daarna zegt u eigenlijk, van, ja, dat is een soort acute noodzaak in combinatie met vertrouwen wat we in die clubs hebben. En dat is dan ook meteen het risico wat we zien. Dus wij zien wel een risico, maar we snappen hem wel. Dus eigenlijk neigen wij daarnaar om te zeggen, ja, leid dit door naar de raad en laten we het zo snel mogelijk doorvoeren. Een laatste vraag nog vroegen wij ons af, waar heeft u zaterdag uw bardienst?
Hij was stil.
Okay. Hij was. Dank u daarvoor.
Ja, die vraag is uitgenoteerd. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Weerdenburg.
Dank u wel. Ja, dank voor inderdaad de uitvoerige beantwoording. Wij hebben net ingezoomd op de paragraaf risico's. En u heeft gewoon gelijk, het is natuurlijk de verantwoording van de vereniging zelf. Dat staat als huis. Alleen, wij zijn van mening dat je echt de risico's moet minimaliseren. En wellicht zal ook naar de verenigingen toe in de komende jaren een soort van begeleiding moeten komen. En is het verstandig, dat wil ik graag van u horen, om als de jaarrekening wordt ingediend en mede de begroting, om dat gewoon eens met de vereniging ook door te nemen. Om te kijken of dat de vereniging financieel draadkrachtig blijft, ook het komende jaar en wellicht jaren, om de verplichting te kunnen blijven dragen. Tot zover in tweede termijn.
Ja, dank u wel. Dan het woord aan de heer Maas.
Dank u wel, voorzitter. De gewone lokaalfractie wil de wethouder hartelijk bedanken voor de uitgebreide antwoorden. En natuurlijk ook de ambtenaren of de ambtenaren die eraan gewerkt hebben. En wij stellen, net als de heer Van Es, voor om het als hamerstuk door te geleiden. Tot zover.
Ja, dank u wel. De heer Van Aken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst de wethouder bedanken voor zijn uitvoerige beantwoording. Ook mooi dat, dat alle verenigingen akkoord zijn. Het mooiste nog dat de wethouder het credo van de PvdA overneemt. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus daarvoor echt heel veel waardering. En daarbij aansluitend bij de woorden van de heer Weerdenburg, met name de verenigingen in de kleine kernen, zien toch het vrijwilligersaantal teruglopen. Als we kijken naar vereniging Val Aan, die niet meer onder ons is, helaas. Moeten we toch gaan kijken van ja, hoe hou je die vrijwilligers levendig? Zeker ook met de vergrijzing. Dan heb ik gehoord uit betrouwbare bron dat ook de wethouder op in het weekend wel te porren is om met een kruiwagen te lopen. Dus daar zal het niet aan liggen. Toch zijn we toch benieuwd naar welke voorbeelden van maatschappelijke bijdrage de wethouder ook zou kunnen zien. Bijvoorbeeld het openbaar stellen van de kleedlokalen voor andere verenigingen. Dat je daardoor de kosten drukt. Hoe denkt de wethouder daarover?
Bedankt, de heer Aben.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, soms is het toch wel leuk om als laatste aan de beurt te zijn, want dan kun je nog eens reageren op wat er gezegd wordt. Vooral als er van linksuit gebeurd wordt dat het credo van de Partij van de Arbeid gelijke monniken, gelijke kappen is. Nou, dat is denk ik het credo van alle partijen hier aanwezig. Dus wat dat betreft heeft u daar niet het alleenrecht op. Maar u mag dat uiteraard vermelden als zijnde een van de credo's van de Partij van de Arbeid. ik dank uiteraard ook de wethouder voor het uitgebreide antwoord. Gelijke monniken, gelijke kappen, het woord is al genoemd. Gelijkheidsbeginsel, zegt de heer Van Es. Ja, dat is een hele logische reden om te zeggen, daarvoor kiezen wij voor variant 3. En dat kan uiteraard de VVD van harte steunen. Want ook de VVD staat voor gelijke monniken, gelijke kappen. Ik hoor de wethouders zeggen, ja, we zitten hier niet om de vereniging de nek om te draaien. Uiteraard vinden wij dat allemaal. Mocht daar twijfel over zijn, uiteraard de VVD-fractie wil graag zorgen dat de verenigingen goed kunnen functioneren, zodat ze daar hun maatschappelijke functie goed kunnen vervullen. Wij ondersteunen overigens de gedachte van de heer Van Weerdenburg van het CDA. Die stelt op een gegeven moment van, we moeten echt de vinger aan de pols houden voor wat betreft de komende jaren de financiële situatie van de diverse verenigingen. Vooral ook om te voorkomen dat we dan toch na een verloop van tijd toch weer voor verrassingen komen te staan. Misschien bedoeld of onbedoeld, maar lijkt mij een goede suggestie. Dus wij VVD-fractie die steunt dat van harte. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, dan het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Dit suggestie die de heer Weerdenburg gedaan wordt is op zich niet verkeerd. Ik denk dat ook, en ik weet bijna wel zeker, die begrotingen zijn in principe openbaar van de vereniging, zover ik weet, of nadat de ledenvergadering het goedgekeurd heeft. Dus ik kan me niet voorstellen, als wij daar verzoek vragen om ook de begroting elk jaar toegestuurd te krijgen, dat dat een probleem op zou leveren. Dus ik ga ervan uit dat dat geen probleem is. En als we ze niet krijgen, dan gaan we erom vragen. Maar ik hoor net in mijn rechteroor gefluisterd. zit ook met subsidie en zo, dus ze moeten sowieso al van tijd tot tijd het een en ander toezenden. Dus wij gaan daar ook op dat punt gewoon naar kijken en dan in zeker met jaaroverzicht is dat best interessant. En dan kunnen we bij wijze van spreken met de vereniging, als wij zien, want hey, het gaat misschien de kant uit dat je helemaal niets reserveert of iets van die aard, ja, van hoe denk je dat te doen? De begeleiding, die zijn we eigenlijk al aan het uitvoeren. Er is al één vereniging die heeft al aangegeven van, nou, wij willen toch wel, als we heel snel gaan renoveren of zelfs misschien een stukje nieuwbouw plegen. En daar, onze technisch ambtenaren kijken daar gewoon mee en die leveren ook suggesties. En daar wordt ook weer mee gesproken om te kijken. Dus in die zin gaan wij er zeker niet met onze rug naartoe staan. En als we daar verenigingen mee kunnen helpen, dan zullen we dat beslist doen. Dus dat zie ik ook als een vorm van, niet de deur sluiten. Nee, beslist niet, want het is helemaal in het belang van ons allemaal. Dan, de heer Van Aken, dacht ik nog, andere verenigingen gebruik maken van de kleedlokalen. Ja goed, ik denk dat alle voetbalverenigingen blij zijn dat er bij wijze van spreken meer activiteiten op een kunstgras, laat ik het maar even met name noemen, en dat is ook het kunstgras ook mede voor aangelegd, dat er ook allerlei andere zaken kunnen gebeuren. En als daar gebruik gemaakt moet worden van kleedkamers en daar betalen bijvoorbeeld scholen nog een x-bedrag voor, is dat gewoon een extra inkomsten voor de desbetreffende verenigingen. Dus op zich is dat best interessant. Dan meneer Van Aken moet ik u toch even toespreken. U zegt val aan met vrijwilligers, maar die hadden zelfs geen voetballers meer. En ja, als je geen voetballers voldoende hebt, ja, dan heb je ook geen vrijwilligers meer nodig, want dan valt er ook niks meer. Dus dan lag het ergens anders dan aan de vrijwilligers, dat die vereniging. Want ik denk dat het aan de vrijwilligers gelegen had, dat die vereniging nog wel bestaan had. Want er waren nog wel wat oud-voetballers die daar nog wel wat allerlei activiteiten deden. Maar ze hadden er geen 11 meer in het veld. En ja, dan wordt voetbal toch moeilijk schijnbaar. Goed, voorzitter, dan is het nog laatste punt, mijn bardienst. Ja, ik moet er even over nadenken of ik dat wel wereldkundig maak wanneer dat is. Dank u wel.
Ja, bedankt, wethouder. We hebben het niet helemaal helder, maar wat ik er zover van begrijp, kunnen we doorleiden als hamerstuk. Tenzij ik daar nu heel veel verzet tegen zie ontstaan. Nou, dan gaan we door als hamerstuk naar de volgende vergadering. Gaan we door naar agenda punt 7, de wijziging gemeenschappelijke regeling WVS-groep. Wie wil daarover het woord? Oké, dan wil ik graag beginnen bij de heer Molhoop.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA staat positief tegen op de wettelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de WVS. De positie van de gemeenteraad wordt versterkt doordat we meer krijgen om als raad een zienswijze in te brengen. We stemmen in met het voorstel van het college. Dank u wel.
Bedankt, de heer Abe.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, VVD-fractie die heeft toch wel gemengde gevoelens over dit stuk. Enerzijds de ruimere bevoegdheden van het bestuur, waarvoor een verschuiving van de onder andere budgetrecht en ruimte voor begrotingswijzigingen mogelijk gemaakt wordt. En anderzijds wordt er gesproken over de versterking van de positie van de gemeenteraad. VVD zal instemmen met dit voorstel, maar wil toch uitspreken dat ze toch wel de nodige zorgen heeft over de ontwikkelingen. Tot zover.
Ik heb volgens mij geen vragen gehoord, dus ik weet niet. Als de wethouder heel graag nog iets wil zeggen, dan mag dat. Maar volgens mij hoorde ik geen vragen. Ik kijk even naar de PvdA en de VVD. Dan is de vraag, kunnen we doorleiden als hamerstuk naar de volgende vergadering? En dat kan. Dan wordt het een hamerstuk. Dan gaan we naar de ingekomen stuk, agenda punt 8. De VVD heeft een aantal vragen aangekondigd. En dan wil ik gaan beginnen bij ingekomen stuk 1.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. De VVD heeft het stuk gelezen en kan instemmen met de inhoud. Alleen het probleem wat zich voordoet bij dit specifieke stuk is dat de raadsbrief erg beperkt is. En pas als je het hele stuk leest, dan begrijp je pas waarom er een onbezoldigd bestuurder wordt aangetrokken en voor hoe lang. VVD zou prettig vinden als met name de raadsbrief toch iets uitgebreider in de toekomst is, zodat het in ieder geval duidelijk is waar gaat het nu eigenlijk over. Zodat het ook wat makkelijker de stukken wat makkelijker leesbaar worden. Tot zover.
Dank u wel aan het college.
Het was kort, kan ik niet ontkennen. Maar op zich stond er alles in. Maar ik begrijp uw opmerking en wij zullen daar gewoon rekening mee houden de volgende keer. Dank u wel.
Voldoende voor de heer Abe? Voldoende beantwoording. Oké. Okay. Dan een vraag binnengekomen over ingekomen stuk 2, ook van de VVD, de heer Abe. Nee, ingekomen stuk 3 is toch wel geweest? Of zit ik er dan... Nou zijn we dan, ingekomen stuk 2 is dan bij deze behandeld. Ingekomen stuk 3 dan ook, zover ik hem had afgetekend. Dan is er nog een vraag binnengekomen over ingekomen stuk 7 van de VVD, de heer Abe.
Ja, dank u wel. Het gaat met name over het vlaggen met een regenboogvlag. En enige tijd geleden heeft de burgemeester een toezegging gedaan over afspraken in het kader van vlaggen anders dan vlaggen met een Nederlandse vlag. En de vraag is aan het college, zijn hier al ontwikkelingen in? En vraag 2 is, hoe gaat u om met het vlaggen met de regenboogvlag?
Dank u wel, het college.
Er zijn ontwikkelingen. De burgemeester heeft dat vorige week toegezegd en gelijk de dag daarna het college is dat besproken. En het college heeft gemeend om aan het verzoek van twee partijen uit onze gemeenteraad daar aan gehoor te geven. Dus vrijdag gaat de vlag uit.
De heer Abe, voldoende.
Ja, dank u wel.
Dan hebben ze nog een vraag binnengekomen over ingekomen stuk 10, ook van de VVD, de heer Abe.
Ja, ik schijn vandaag de enige te zijn, meneer de voorzitter, die vraag heeft over de ingekomen stukken. Ja, het gaat over het actieplan waarin 5 punten voor verbeteringen worden genoemd. En de vraag aan het college is, zitten daar punten bij waar de gemeente Steenbergen zijn voordeel mee wil doen? En zo ja, welke uiteraard en wat zijn de gedachten van het college daarover?
Bedankt, het college.
Ja, voorzitter, volgens mij is dat punt 11 en die punt 10. Waar de vraag over gesteld is, want daar staan een 5 onderwerpen genoemd.
Inderdaad, sorry.
Maar ik zal er wel een antwoord op geven.
Of niet gestelde vraag.
Nee, de vraag is wel gesteld, maar verkeerd aangekondigd. Die thema's die daar genoemd zijn, die zijn constant in ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning zo goed mogelijk verlopen. En de burgergemeente en partners waarmee we samenwerken in de uitvoering, proberen we dat allemaal zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dan staat er in de cliëntondersteuning. Daarvan kan ik zeggen dat wij elke cliënt die op vraagwijze binnenkomt en ook bij CEG erop wijzen dat wij een contract hebben met mee en dat zij daar een beroep op kunnen doen. Er wordt gevraagd of zij dat ook direct willen of op een later stadium. Meegeeft dan alle cliënten een onafhankelijk advies, onafhankelijk van de gemeente, onafhankelijk van de zorgverlener. Dan heb je het ook over mantelzorg. En daarvan moet ik zeggen dat we bij mantelzorg bezig zijn. Wij zijn in ontwikkeling voor de begeleiding mantelzorg en voor de beloning van de mantelzorg. En u krijgt daarvoor waarschijnlijk nog dit jaar, in ieder geval voor het beleid te formuleren, begin 2016 een voorstel. En voor de beloning moet ik zeggen dat ik het niet precies weet of dat in de raad moet komen of dat het college daar zelf in kan besluiten hoe ze dat doen. Maar als het college besluit neemt, zult u daar in elk geval over geïnformeerd worden. Dan... staat erin over de PGB's. En daarvan moet ik zeggen dat wij de PGB's allemaal op tijd opnieuw kunnen indiceren. Wat betreft de jeugdzorg zijn de projecten in de regel allemaal een jaar. Dus die zijn automatisch aan het eind van het jaar verlopen en zijn het allemaal nieuwe projecten. Bij WMO, dat zijn wel langdurige projecten. En wij hebben daar een voorkeur gegeven aan de PGB's om die het eerste te indiceren en daarna de projecten in natura. Omdat de afhandelingstermijn van betalingen van die tweede groep eenmaal korter is. Wat betreft het terugdringen van de administratieve lasten, zijn we bezig met de invoering van een IWMO en een jeugdwet standaarden. En die gaan we testen met een aantal uitvoerders, met enkele uitvoerders. En dan kijken we hoe dat uitpakt. Maar om dat te automatiseren zijn we ook afhankelijk van de zorgaanbieders. Want hun systeem moet wel passen bij het systeem wat wij hebben. En dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Dus dan aanbieders moeten hun systemen ook aanpassen dat in automatisering mogelijk is. Bestuurlijke aandachtspunten voor de jeugdwet zijn allemaal op de agenda van verschillende overlegtafels geweest. Wat daar ook gevraagd wordt. En zijn daar besproken en hebben geen aanleiding gegeven tot extra acties. En ook wat betreft de WMO zijn er deze op de bestuurstafels gelegd. Alleen die zijn met de 3 gemeentes en de andere met de 9 gemeentes. En ook daar hebben wij eigenlijk geen punten die extra aandacht vragen. Heb ik de 5 aandachtspunten die er genoemd staan, heb ik je mee genoemd, voorzitter.
Dank voor de zeer uitgebreide beantwoording. Voldoende, de heer Abe?
Ja, dat is meer dan voldoende. Dank u wel.
Nou, dan was dit ingekomen stuk 11, zoals u terecht opmerkt. En dan is er nog een vraag binnengekomen over ingekomen stuk 10. Want die komt daarmee terug, ook van de VVD, de heer Abe.
Ja, wat met name de vraag was wat het college van dit stuk vindt. Het gaat met name over het actieplan vierde kwartaal.
Bedankt.
Ja, voorzitter, wat de gemeente Steenbergen betreft, zijn ze een beetje te laat. Want we hebben al een interne audit gehouden bij de WMO en de jeugdzorg om in controle te komen. En dan kan ik wel meedelen dat bij die audit niet alles optimaal was. Dus er zijn punten die aangepast moeten worden. Maar omdat we dat tijdig gedaan hebben, verwachten wij dat wij eind van het jaar alles op orde hebben. En de punten uit de audit allemaal verwerkt hebben, zodat de accountant volgend jaar geen problemen heeft met de manier zoals de rekening en dergelijke en alle andere punten opgesteld zijn bij zowel de WMO als bij de jeugdzorg. Dus wij, waar zij toe oproepen, hebben wij al gedaan.
Bedankt. En ik zie ook voldoende bij de heer Abe.
Ja, meer dan voldoende. Goed te horen dat het dat bij de gemeente Steenbergen goed voor elkaar is. Dank u wel.
Bedankt. Dan was dat de hele agenda voor vanavond. Dan wil ik iedereen bedanken voor de komst en voor het goede debat. En dan sluit ik bij deze vergadering.